Mijn naam is Daphne Gakens en u luistert naar Tussen de Lakens. Tussen de Lakens. Daphne Gakens. Tussen de Lakens. Daphne Gakens. Vanaf het moment dat ik me bewust werd van seksualiteit, draai ik iedere steen om op dit gebied. En ik blijk niet de enige. Met uitsluitend leuke mensen ga ik in gesprek over het leven, de liefde en alles wat zich afspeelt tussen de lakens. Tussen de lakens. Mijn bedpartner van vandaag is Ine van Wezenbeek, sekswetenschapper. Ze blijkt een nijlpaard tussen de lakens. We praten over sekswerk, onderdrukking en regelgeving. Welkom, Ine.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat heb je voor werk gedaan?
Ik heb psychologie gestudeerd en ben tijdens die studie al erg geïnteresseerd geraakt in seksualiteit. En in eerste instantie vooral ook in seksueel geweld. Daar, afstudeerscriptie en zo zijn daarover gegaan. Maar vervolgens kreeg ik al vrij snel de mogelijkheid om... Ik wilde dus echt onderzoeker worden. Ik zou niet in de klinische praktijk gaan. Dat was altijd wel duidelijk.
Wat ik trouwens ook al heel frappant vind. Want wie gaat nu naar de universiteit om ook daadwerkelijk wetenschapper te worden? Dat is toch maar een niche.
Nou ja, dat zijn er toch wel. Dat zijn er zeker. Ik ben er één van. Ik vond onderzoek geweldig. En ik was gewoon heel nieuwsgierig hoe alles dan zat. Mm. Ik kreeg al vrij snel de mogelijkheid om onderzoek te gaan doen naar wat toen nog echt prostitutie genoemd werd.
Hoe oud was je toen?
Begin 30. Ja, lang gestudeerd. Ja. Hè? Vroeger mochten wij lang studeren.
Heerlijke tijd.
Ja, heerlijke tijd, precies. Het ministerie van Sociale Zaken, waar prostitutiebeleid toen dus nog belegd werd, belegd was, dat is ook wel typisch, want nu valt het onder justitie. Dat geeft al meteen aan hoe de visie op sekswerk veranderd is. Maar toen wilde het ministerie van Sociale Zaken graag weten hoe het gesteld was met elementen van seksueel geweld
en vanuit wie?
In sekswerk.
Oh ja, en was daar ook budget voor?
Daar was budget voor. Ik werd dus aangesteld op onderzoek naar geweld. Aspecten van geweld, want heel voorzichtig werd het geformuleerd, aspecten van geweld in de prostitutie. En dat werd uitgevoerd bij de Meester de Graaf Stichting. Dat was een heel klein bureautje wat met steun van het ministerie van Sociale Zaken de sekswerkbeleid, prostitutiebeleid ondersteunde destijds.
En wat vond je van dat thema?
Ik vond het een waanzinnig interessant thema.
Waarom?
Nou ja, om te beginnen, omdat ik was erg bezig met het ontwikkelen van mijn eigen feminisme. En sekswerk is dus binnen het feminisme ook een heel controversieel thema. Want de twee dominante visies op sekswerk, die zijn ook binnen het feminisme sterk vertegenwoordigd. Sekswerk als werk of sekswerk als geweld. Fundamenteel geweld tegen vrouwen. Dat is meer de radicaal feministische visie.
Ook, en kun je het laatste eens wat uitleggen? Wat bedoel je daarmee?
Nou, daar wordt dus gedacht dat de beschikbaarheid van vrouwenlichamen, let op de terminologie, want daar verdwijnt dus de sekswerker zelf als actief persoon. De beschikbaarheid van vrouwenlichamen voor de lust van mannen wordt als een fundamentele gewelddadigheid ten aanzien van het vrouwelijk lichaam gezien. Vrouwen zijn daarin fundamenteel slachtoffer. Geen seksueel ondernemer, geen actieve agent. Niet iemand die gewoon haar geld wil verdienen met seks. Dus die twee visies zijn sterk vertegenwoordigd binnen het feminisme.
Dus dat betekent dat het altijd onder dwang gaat?
Dat wordt dan gedacht. Dat, ja. Dat het in principe
dat je
gewoon
dus als vrouw
altijd dwang.
Niet vrijwillig de prostitutie in kan gaan.
Die gedachte is heel sterk en wijdverbreid.
Waar komt dat vandaan?
Helemaal aan de basis denk ik dat echt de gedachte ligt dat seksualiteit eigenlijk vrouwen minder waard maakt. Het woord, de omschrijving afgelikte boterham is daar natuurlijk heel thematisch voor. Seks en veel seks hebben en seksueel actief zijn maakt mannen mannelijker, maar het maakt vrouwen eigenlijk onvrouwelijker. En het vermindert hun waarde. door veel seks te hebben. Dat is een idee die nog steeds enorm wijdverbreid en enorm diep geworteld. Diep geworteld is in allerlei opvattingen. En je ziet het in sekswerkbeleid nu eigenlijk ook nog steeds. Dat de hele gedachte dat sekswerkers slachtoffers zijn, dat is dan nu ook wel heel erg versterkt door de dominantie van het mensenhandelbenadering van sekswerk. Maar het feit dat de idee dat alle sekswerkers slachtoffers zijn, is zeer diep geworteld. Ook in het Nederlandse beleid en in het eigenlijk het beleid wereldwijd.
Ja, terwijl het is ook alweer, het is zo dubbel. Want er wordt van de vrouw ook verwacht, zit ook in onze cultuur opgesloten, dat we niet te preuts zijn, dat we openstaan voor beschikbaar zijn, gewillig zijn.
De vrouwelijke rol in seksualiteit vanuit de beeldvorming, de heteronormatieve beeldvorming, is heel erg, je moet sexy zijn, maar heel erg uitkijken dat je niet die grens naar al te seksueel overschrijdt, want dan kom je aan de verkeerde kant terecht.
Maar het is een hele vage grens.
Het is een hele en het is een dunne lijn en hij ligt heel subtiel. Dus de seksualiteit van vrouwen is altijd met enorm veel ambivalentie omgeven geweest. Dat zie je eigenlijk altijd en overal.
En wat vind je daarvan?
Dat vind ik erg, want het betekent niet alleen dat dat er dus veel te veel gesproken wordt over de hoofden van vrouwen heen, zonder echt naar hun eigen motieven en activiteiten te kijken. En er is trouwens inmiddels wel enorm veel onderzoek wat echt ook laat zien dat sekswerkers in het overgrote deel van de gevallen echt zelf voor dat werk kiezen. Ook als ze migreren om sekswerk te doen naar andere landen, dat ze daar zelf voor kiezen. Dat er in relatief weinig gevallen sprake is van de dwang die steeds verondersteld wordt.
Het stigma is toch ook wel dat als je sekswerker bent, dan ligt daar trauma aan ten grondslag. Dus een slechte hechting met je vader, bijvoorbeeld de daddy issues. Ja. Of dat je psychisch in ieder geval wankel bent.
Ja. Ja. Nou, daar is inderdaad veel onderzoek naar gedaan. En als je dat onderzoek bekijkt, dan zijn die bevindingen eigenlijk heel tegenstrijdig. Want het hangt allemaal af van de groep sekswerkers die je maar net onderzoekt. En er is bijvoorbeeld één onderzoek wat wereldwijd enorm vaak gebruikt wordt, ook in Nederland nog steeds, wat laat zien, dat zou dan laten zien dat alle sekswerkers lijden aan een posttraumatische stressdisorder en echt psychisch beschadigd zijn door sekswerk. Maar duidelijk is, als je kijkt naar dat onderzoek, dat is gedaan onder veelal thuisloze sekswerkers met drugsverslaving worstelen. Dus dat is een heel bepaalde groep die inderdaad psychisch beschadigd is.
Ja.
En daar wordt op basis daarvan wordt dan geconcludeerd dat sekswerken dus inherent psychisch belastend is. Dat hiermee bewezen is. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. En als je naar een grotere groep kijkt, en ik heb zelf ook naar grotere groepen, bredere groepen sekswerkers gekeken, dan verschillen ze heel vaak helemaal niet op allerlei psychische maten met andere beroepsgroepen. En is hun psychisch welzijn afhankelijk van de omstandigheden waarin het sekswerk uitgevoerd wordt, de mate van negatieve reacties die ze gehad hebben, de mate van geweld waar ze mee te maken hebben. En het punt is dat
beschadigd zijn geraakt
in het vak, in het werk. En mijn belangrijkste stelling is eigenlijk dat het beleid wat het werk illegaal maakt en wat sekswerkers in de illegaliteit drukt, die kwetsbaarheid voor geweld juist vergroot.
Dus hoe bedoel je dat?
Als sekswerk illegaal gemaakt wordt, dan hebben ze geen poot om op te staan. Er zijn geen rechten. Alles moet in het verborgene gebeuren.
Ja.
En iedereen die daaromheen zit, die weet dat. Exploitanten weten dat, klanten weten dat. Iedereen waar sekswerkers mee te maken hebben, die weten dat ze geen poot hebben om op te staan. Dus kunnen op allerlei manieren dwang uitoefenen, dingen eisen.
Hoe is de wetgeving op dit moment in Nederland tegenover sekswerkers of voor sekswerkers?
Ja. In Nederland wordt al jaren gesteggeld over een nieuwe wet. En die is er nog steeds niet door. Is nu bij de laatste kabinetsval ook weer controversieel. Nee, het is niet controversieel verklaard, maar voor een belangrijk deel wel.
En wat is die wet die er maar niet doorkomt?
Nou, misschien moet ik even terug naar het jaar 2000.
Mm-hmm.
Toen is er een wetswijziging geweest in Nederland. Waarbij sekswerk legaal is gemaakt onder bepaalde voorwaarden. En dat is toen die voorwaarden, de formulering daarvan, is heel erg bij de gemeente neergelegd. En er werden gemeentelijke verordeningen waar sekswerkbedrijven aan moesten voldoen om illegaal te worden. De bedoeling van die wet was om misstanden te bestrijden en ook de positie van sekswerkers te versterken. Maar aan dat laatste is eigenlijk totaal geen invulling gegeven. Dus het is eigenlijk vrijwel meteen is het weer op controle en regulering. Dat is de dominante invalshoek geweest. Wat eigenlijk betekent dat een ruimte geven aan sekswerkers zelf om hun werk te organiseren. Kleinschalig, onder eigen beheer, onder eigen controle. Dat heeft eigenlijk nauwelijks een kans gekregen. Met als gevolg dat er ook nog steeds heel veel misstanden waren. Want let wel, ik vind dat je sekswerkers absoluut niet per definitie en principieel als slachtoffers moet beschouwen. Maar er zijn natuurlijk vele vormen van slachtofferschap en vele vormen van kwetsbaarheid wel vertegenwoordigd in de manier waarop sekswerk is georganiseerd.
Ja,
onder illegaliteit.
Ik heb wel het idee dat er een positieve verschuiving is, in de zin van dat we bijvoorbeeld zijn begonnen al door het geen hoeren te noemen, maar sekswerkers. En dat het idee van een pooier toch wel echt, volgens mij zijn die poten onder die stoel weggezaagd, zeg maar. Van ik heb het idee dat er maar misschien is het mijn bubbel hoor. Maar dat er veel vrouwen zijn die zeggen, natuurlijk werk ik in mijn eentje.
Dus toch ook best moeilijk om in je eentje te werken. Want dat is dus vaak niet vergund. Vrouwen kunnen niet zeggen, ik werk gewoon in mijn eentje thuis. Gemeenten verschillen een beetje in de mate waarop ze dat toestaan al of niet. Hmm. En ze verschillen ook in de mate waarin ze dat controleren. Maar dat mag in heel veel plekken mag dat gewoon niet. Dus vrouwen zijn kwetsbaar, die kunnen de deur open doen voor een klant en staan er ineens 5 politieagenten voor de deur om te controleren of daar geen mensenhandel plaatsvindt. Want die mensenhandel, om nog iets te zeggen over het beleid nu, het gaat eigenlijk allemaal over mensenhandelbestrijding en niet meer om sekswerkbeleid. Alle sekswerkbeleid tegenwoordig is bestrijding van mensenhandel. En het gaat zover dat eigenlijk door heel veel mensen alle sekswerk principieel als mensenhandel wordt gezien. Want het is schadelijk voor vrouwen.
Want een vrouw kan dus niet.
Want een vrouw kan eigenlijk, men kan zich niet voorstellen,
nee,
dat een vrouw daar zelfstandig, een vrouw die bij haar verstand is, dat
maar
die
kijk,
daar vrijwillig voor kiest.
Ergens is het natuurlijk ook zo. Kijk, het is niet, denk ik, van veel vrouwen een jonge meisjesdroom. Dat wil je laten worden, sekswerker. Ik heb het nog nooit gehoord.
Ja, ik ken toevallig wel een paar vrouwen voor wie dat geldt. Die dat altijd heel fascinerend hebben gevonden.
En wat dan daar?
Nou ja, ik denk dat het ook, je moet er natuurlijk een bepaalde fascinatie voor seksualiteit voor hebben.
Ja.
Je moet op allerlei manieren vaardig zijn, sociaal vaardig zijn. Je moet sterk in je schoenen staan.
Ja.
Het is echt niet een type werk wat voor iedereen is weggelegd.
Wat is er
en
voor
dat
nodig
is acrobaat
om
zijn ook niet. Nee. Ik zal maar zeggen, het is een bijzonder. Je moet er bepaalde talenten en vaardigheden voor hebben om het goed te kunnen doen. Dat is zeker waar.
Ja. En wat is er voor nodig om een goede sekswerker te zijn? Je zei al, je moet sterk in je schoenen staan.
Ja, je moet sociaal vaardig zijn.
Ja.
En
deescalerend kunnen werken ook.
Ook dat. Ja. En je moet, en dat ontberen dus heel veel sekswerkers onder een repressief beleid, waar we dus in toenemende mate ook mee te maken hebben. Je moet rechten hebben als er geweld tegen je gepleegd wordt, om naar de politie te stappen en niet het antwoord te krijgen. Ja, maar mevrouwtje, dan moet u dat ook niet doen. Dat krijg je als je.
Er zit er zo, mijn god, daar zou ik ook heel slecht op gaan.
Ja.
Dat je dan als je hulp zoekt, dat het in staat natuurlijk zo'n belerende ambtenaar tegenover je.
Ja.
Die daar. Ja, ja.
Ja. Ja. Over belerende ambtenaren gesproken. Een van de elementen, we zijn nog steeds niet op de nieuwe wetgeving uitgekomen, maar wellicht komt dat nog. Maar een van de elementen daarin is het voorstel om een zogenaamde zelfredzaamheidstoets te doen. Waar dus alle vrouwen die geregistreerd willen worden, want er is dus, dat is het tweede belangrijk element, misschien komen we daar nog op, de eis van een register voor alle sekswerkers. En dan moet dus een ambtenaar in een gesprek, en mogelijk dan eventueel nog een herhaalgesprek, beoordelen of die vrouw zelfredzaam genoeg is om geregistreerd te worden en dus een vergunning te krijgen om te werken. Nou, de betutteling daarvan,
dat
toch?
Ik heb een keer een madame gesproken die runt een escortbureau. En die zei, nee, sorry, dat waren dinner dates. Dus dat was, daar kon seks uit voortvloeien, maar dat hoeft niet per se. En toen zei ze van, ja, ik heb dus als instapeis dat die meiden studeren. Dus bijvoorbeeld psychologie. Zodat, nu zijn ze jong, weet je wel. Maar zodat ze in ieder geval niet afhankelijk zijn van alleen maar dit. En toen dacht ik, ja, want er zijn best wel veel jonge meiden die het ambiëren om dinnerdates te doen. Zeg maar niet gelijk die escort in, maar eerst even kunnen aftasten van wat vind ik eigenlijk van deze persoon. Ja. Het lijkt me eigenlijk ook een hele leuke studentenbaan. Als je daarin inderdaad, als je geïnteresseerd bent in seks. Kijk, of je nou, weet ik veel, iedere zaterdagavond iemand uit de kroeg mee naar huis sleurt. Ja. Of het op deze manier doet. Ik denk, ja, zou ik misschien ook wel voor het laatste gaan. Ja. Maar het idee dat je er dan toch, naarmate dat je ouder wordt, zeg maar, dat je een ander fundament hebt. Ja, ja, vond ik wel een gezonde gedachte.
Dat is absoluut een gezonde gedachte. En heel veel vrouwen, jonge vrouwen, doen het dus ook naast de studie of naast ander werk. Maar dat is natuurlijk niet alle vrouwen gegeven. Nee. Het blijft toch ook zo dat sekswerk voor heel veel vrouwen echt een stap uit de armoede kan zijn. Of een manier om aan geld te komen die op geen andere manier ter beschikking is. Precies. En dat wordt door tegenstanders dus vaak aangewend als ook een vorm van dwang. Dan is het economische dwang. Maar dan wordt ontkend dat vrouwen erin die in economisch penibele omstandigheden verkeren, toch nog steeds ook een keuze kunnen maken. Ze maken de keuze om het op die manier te doen. En het is een weg die hen openstaat. En als ze dat onder eigen controle, in alle zelfstandigheid en onder goede omstandigheden zouden kunnen uitoefenen, dan hoeft er dus ook niks mis mee te zijn. Maar als dat in illegaliteit moet gebeuren en iedereen en je geen poot hebt om op te staan, niet naar de politie kunt, geen hulp kunt zoeken bij je,
constante die walk of shame
maken, geen veilige werkplek kunt realiseren,
precies.
Dan wordt het echt een vervelende situatie.
Ja. Dus die wetgeving in 2000, daar is een verschuiving, heeft daar plaatsgevonden?
Ja, dat gaf dus mogelijkheden, werden we ook internationaal geprezen, Nederland voorloper. Toen waren we nog trots op ons land.
Ja.
En, maar goed, daar is dus eigenlijk... Ja, dat hebben we goed verknald.
Ja.
Ja. Maar daar is dus eigenlijk ook onder invloed van de beweging die internationaal ondertussen ook gaande was, is daar eigenlijk die kans die we toen hadden, dat window of opportunity, hebben we gewoon niet benut.
Waarom niet?
Want, omdat er toch te veel op controle en regulering meteen is gaan zitten, openbare orde. En dat aspect van versterking van de positie van sekswerkers, daar is eigenlijk nauwelijks invulling aan gegeven. De enige manier waarop dat is gedaan, is door de zogenaamde uitstapprogramma's te doteren.
Wat was dan de bemoeienis van de overheid?
De overheid legde bij de gemeente neer dat ze een vergunningstelsel moesten maken voor sekswerk. En de gemeenten zijn volkomen op gewoon de organisatie en inrichtingseisen aan die sekswerkplekken te stellen. Dus daar is enorm veel werk in gaan zitten. Maar de werkverhoudingen, daarvan hebben dat durfde niemand zich eigenlijk aan te branden. Dus er is van gezegd, dat laten we aan de branche over. Mm. Nou ja, in een branche waar een eeuwenlange traditie bestaat van uitbuiting, rechteloosheid van sekswerkers, is dat natuurlijk niet zomaar gedaan. En wat je ziet is dat er is ook wel wat geld gegaan naar zelforganisatie van sekswerkers en beroepsorganisatie van sekswerkers. Maar dat is zo weinig geweest, dat is een druppel op een gloeiende plaat. We zien in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld altijd een land wat genoemd wordt het enige wat echt gedecriminaliseerd heeft. Maar daar is de sekswerker zelforganisatie enorm goed ondersteund. Dat heeft ondersteuning nodig. En dat is in Nederland eigenlijk nauwelijks van de grond gekomen.
Ondersteuning in welke vorm dan? In ieder geval bestaansrecht. Het mag dus niet illegaal. Dus het moet gewoon legaal zijn.
Ja, de sekswerkers moeten. Ja, dat is de werkomstandigheden. Sekswerkers zouden behandeld moeten worden als elke ZZP'er. Want dat willen ze vaak natuurlijk eigenlijk wel zijn. Maar zelfstandig
je kan
natuurlijk
ook niet inschrijven. Ik heb hier Esluna Love gehad, dat is een sekswerker. En die zei, ja, ik kan natuurlijk niet bij de KVK dus aankomen met ik ben sekswerker. Dat mag dus blijkbaar niet.
Dat zou uiteindelijk natuurlijk wel moeten kunnen. Ja. Als mensen zich kenbaar willen maken als sekswerker. Maar omdat het stigma nog steeds zo zwaar is. Ja. En ik denk dat ook echt door veel mensen onderschat wordt. Het kan zo tegen je gebruikt worden als je een historie van sekswerk hebt. Of als je
misschien een beetje gezien als een tatoeage in je gezicht nemen. Zo van, nou, dan ben je voor de rest van je leven getekend.
Ja, nou ja, sekswerk is natuurlijk wel een stigma wat je kunt verhullen.
Ja.
Je hoeft er niet openlijk op te zijn. Dat is natuurlijk wel manoeuvreren de hele tijd, hè, voor sekswerkers. Dat zogenaamde dubbeleven, dat is echt nog steeds wel aan de hand.
Die schaamte.
Tegen wie zeg ik het wel, tegen wie zeg ik het niet? Wat zullen de reacties zijn? En de reacties die kunnen dus uitermate negatief en gewelddadig zijn. Dus sekswerkers zijn daar heel waakzaam voor om kenbaar te maken.
Heb je daar voorbeelden
van? Ja, zeker. Vrouwen die uit hun baan gegooid worden.
Omdat ze de werkgever
die uit hun huis gegooid worden, omdat ze daar sekswerk plegen. Kinderen op school die gepest worden omdat hun moeder bekend staat als sekswerker. Er zijn allerlei vormen van meer en minder subtiele vormen van geweld en discriminatie.
Ja, echt verkettering dus.
Van.
Ja. Ik wil heel graag eigenlijk met je door over de onderdrukking van vrouwelijke seksualiteit. En dan in relatie met sekswerk. Maar ik ben ook eigenlijk heel erg benieuwd, Ine, wat voor een dier jij nou eigenlijk bent?
Ja.
Ik heb hier een aantal dieren. Welk dier ben jij?
Nou ja, ze spreken me allemaal op verschillende manieren aan. Maar ik denk dat ik dan toch voor die lekkere lompe neushoorn ga.
De neushoorn. Ga jij voor kwantiteit en niet voor kwaliteit, dan ben je een echte neushoorn. De neushoorn kan maar eens in de 4 jaar een jongen krijgen. En Happy Family kost dus een hele hoop tijd.
Ja. Nou ja, dit wist ik niet.
Heb je kinderen?
Nee, ik heb geen kinderen, dus misschien heeft het daar dan toch mee te maken.
Toch een neushoorn. we hebben het gehad over de wetgeving in 2000 en de wetgeving die nu niet door gaat komen. Maar ik hoor eigenlijk door je hele verhaal heen een sluimerende frustratie van hoe kan het nou dat er zoveel schaamte op die seksualiteit van vrouwen zit?
Ja.
Jij was 30 jaar. Je bent eigenlijk, toch een beetje op je pad gekomen. Je vond het een interessant onderwerp. Wat heeft het met jou, want je hebt denk ik 30 jaar lang dit thema onderzocht.
Ja, wel langer dus. Ja, langer. Vanaf begin 80e jaren. Dus ja. 45 jaar.
45 jaar. Ja. Kan je nog een moment herinneren dat je dacht, ja maar hou eens even. Dit gaat zo niet, jongens.
Nou ja, ik ben natuurlijk een kind van de 70er jaren. In de 70er jaren studeerde ik en werd ik volwassen. En hadden wij onze vrouwenpraatgroep. En seksualiteit was een groot thema. Dus ook in mijn studie psychologie was dat een belangrijk onderwerp. Het besef van de wijdverbreidheid van seksueel geweld. De rol die seksualiteit speelde in de onderdrukking en de achterstelling van vrouwen.
Hmm.
Dat besef heb ik in die periode eigen gemaakt.
Ja, ja.
Dus seksualiteit was natuurlijk één van de belangrijke instrumenten in de achterstelling, maatschappelijke achterstelling van vrouwen. Daar raakte ik van doordrongen.
Hmm.
En geld was natuurlijk ook een heel belangrijk aspect in de achterstelling van vrouwen, de economische ongelijkheid. En in sekswerk komt dat samen, geld en seks. Dus dat maakte het interessant.
Oh, wat mooi zeg je dat. Ja. Ja.
En wat het ook interessant maakte, was dus de moeilijkheid om vanuit feministisch perspectief naar sekswerk te kijken, omdat er steeds die dubbelheid is van sekswerkers. Aan de ene kant conformeren ze volkomen aan de normen ten aanzien van vrouwelijke seksualiteit. Namelijk mooi zijn, seksueel zijn, uitdagend zijn, dienend zijn aan de mannelijke seksualiteit. Aan de andere kant breken ze er radicaal mee door juist heel apert en openlijk seksueel actief te zijn.
Hmm.
En niet die seksuele terughoudendheid te bezigen die eigenlijk van vrouwen wordt verwacht. Dus dat vond ik allemaal heel spannende en interessante elementen.
Maar het is toch bizar, Ine, dat we anno 2023 gewoon nog steeds kunnen spreken over seksuele onderdrukking bij vrouwen.
Ja, en toch blijft het dat de seksualiteit van vrouwen met enorme ambivalentie is omgeven.
Maar ik vind het zo vreemd dat we denken, als je dus kijkt naar de geschiedenis en eigenlijk, dat we dus helemaal niet zoveel verschillen, mannen en vrouwen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Als het gaat in onze zin in seks. Het is een hele persoonlijke kwestie, maar het heeft niks met gender te maken.
Ja. Nou, zeker onze capaciteit voor seks is natuurlijk kan helemaal gelijk zijn. Er zijn wel allerlei mechanismen, psychologisch en maatschappelijk, die maken dat vrouwen terughoudender zijn. Geweld is er natuurlijk één van, angst is er één van. Maar stigma is inderdaad ook die andere. Toch altijd op je actieve seksualiteit aangesproken kunnen worden. De term sletvrees is natuurlijk ook weer geïntroduceerd door Sonny Bergman, geloof ik. Vrouwen zijn zelf ook steeds bang om als slet gezien te worden. Dat is een negatief oordeel, wat op allerlei niveaus en op allerlei manieren doorwerkt.
Ja, en dat heb zelf die heb vrees ik er ook hebben mannen heel gewoon veel last niet. Van gehad. Ja, ik las dat terug. Ik heb dus altijd een puberdagboek bijgehouden. En ik las dat dus terug toen ik 13 was. Dat ik zei, wat je ook doet, word geen hoer. Ja. Als je dat maar laat, ga overal op solliciteren waar je maar kan.
Ja.
Nou, 13 jaar.
Dat is het. Ja.
Het erge is ook dat het niet is gelukt. Dus ik denk dus ook dat het onderdrukken ervan. Ja. Dat ook niet de juiste uitkomst heeft. Dat het niet mag, dat het niet kan. Ik vind het met terugwerkende kracht zo'n bizarre seksnegatieve cultuur.
Ja, het is wel leuk als je de... Er zijn natuurlijk wel theorieën over hoe is dat nou gekomen. Dat met name die seksualiteit van vrouwen zo wordt onderdrukt. Want je ziet het dus door de eeuwen heen in alle landen, in verschillende mate, maar overal gebeuren, dat met name de seksualiteit van vrouwen en van seksuele minderheden, homoseksuele mannen en vrouwen, nou ja, tegenwoordig ook transgenders, maar dat die gediscrimineerd worden en dat met name hun seksualiteit onderdrukt wordt aan beperkingen opgelegd krijgt.
Ja.
En de idee is dat dat toch is ontstaan eigenlijk toen mensen zich begonnen te vestigen en de landbouw begon te ontstaan en de mannen die iets als voordeel in ieder geval hebben, iets fysiek sterker zijn.
Maar het ontstaan van de landbouw, dat is toch 5000 jaar
Dat is heel erg lang geleden, dus maar dat daar dus dat een beweging in gang heeft gezet van steeds verdergaande uitsluiting van vrouwen uit allerlei maatschappelijke terreinen, dominantie van mannen binnen allerlei maatschappelijke terreinen.
Dat is 5000 jaar voor Christus. Dat is eigenlijk al die ongelijkheid ontstaan.
Ja, zeker.
Want daarvoor, wat was er daarvoor dan?
Een veel kleinschaliger samenleving waarin de bijdrage en de macht en de positie van mannen en vrouwen veel gelijkwaardiger was.
Want voor de landbouw waren we jagers-verzamelaars.
Kleinere groepen.
Ik weet vanuit de studie gender dat er wordt gezegd, er zijn net zoveel vrouwelijke jagers als mannelijke verzamelaars. Alleen de jacht, daar is toch ook al spierkracht in het voordeel?
Nou ja,
in de jacht.
Je kunt op een heleboel dieren jagen waar er niet zo heel veel spierkracht voor nodig is. Kleinere dieren.
En er is dus uiteindelijk hebben ze dus onder, of in ieder geval zijn ze tot conclusie gekomen dat het helemaal niet zo hoe we dat later de wereld in hebben geslingerd. Dus mannen zijn jagers.
Ja, en vrouwen verzamelaars. En die bleven bij het honk en mannen gingen op pad.
Dat is bedacht.
Dat is absoluut ook deels een stereotyp beeld wat niet klopt met de werkelijkheid. Ja. Het blijft natuurlijk ook heel erg moeilijk om te weten wat er destijds precies allemaal gebeurd is. En ook hier zullen we moeten zeggen, de diversiteit zal groot geweest zijn. Het stereotype beeld, daar kunnen we wel met grote zekerheid van zeggen dat dat niet helemaal klopt.
Ik kan me wel heel goed voorstellen dat je begint dus met zo'n thema. En dit soort kennis komt op je pad, dat je hier heel erg van aangaat. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Want dat schijnt natuurlijk ook ergens je eigen oogkleppen die afvallen. Van, huh?
Je bedoelt de ambivalentie ten aanzien van vrouwelijke seksualiteit. Ja,
hoe dieper je natuurlijk in die materie duikt, hoe meer je ziet hoe scheef het is.
Ja, dat is zeker waar. En dat heb ik natuurlijk ook geleerd toen ik voor het eerst met sekswerkers begon te praten, begin 80e jaren. Hoe zwaar dat stigma is.
Ja.
Dat kon ik mezelf eigenlijk van tevoren ook nauwelijks echt voorstellen. Maar dat hebben vrouwen hebben mij dingen verteld waar de honden geen brood van lusten, hoe negatief ze bejegend worden in hun privé en professionele leven als bekend wordt dat ze in de prostitutie werkten.
Hoe heb je dat ervaren? Want dan komt er dus ook een menselijkheid natuurlijk achter het woord sekswerker.
Ja.
Had je
feeling hoe heb je
met
dat
die
ervaren?
Vrouwen?
Ja, ik had zeker feeling met die vrouwen. En ik was enorm onder de indruk van hun daadkracht en hun zelfstandigheid en hun, nou ja, hun kracht van in het leven staan. Dat is toch over het algemeen was dat echt het geval. En natuurlijk hoorde je ook vreselijke geschiedenissen van geweld door partners en door klanten. moeilijkheden om een goede werkplek te vinden. Exploitatie door eigenaren van clubs en zo. Dus je hoorde heel veel negatieve verhalen. Dat is zeker waar. Maar ook dus heel veel negatieve verhalen over reacties van de buitenwereld op hun werk. Dus de enormiteit van dat stigma, wat dat betekent in het werk, en de last van het dubbeleven, wat vrouwen daarmee moesten lijden, daar was ik erg van onder de indruk.
En wat vonden vrouwen er leuk aan?
De variatie. Om te beginnen is er natuurlijk, zijn er praktische kanten die sekswerk voor vrouwen met kinderen en in allerlei ingewikkelde situaties heel makkelijk kunnen maken. Want je kunt flexibele werktijden aanhouden. Dus dat is, het hoeft niet 9-to-5 te zijn. Dus het kan veel praktische voordelen opleveren. En verder is er natuurlijk een grote mate van variatie. Er is een heel hoge mate van sociaal verkeer. Dus als je het leuk vindt om met mensen om te gaan en met allerlei verschillende mensen om te gaan, dan kan dat een pre zijn. En er zijn natuurlijk ook vrouwen die veel van seks houden, die dit seksuele aspect leuk vinden. Maar mijn idee is toch dat heel veel sekswerkers proberen hun eigen seksualiteit te scheiden van het werk wat ze doen.
Ja.
Dus het werk wat ze doen, dat is een dienst. Er wordt een dienst geleverd. Ze hebben bepaalde vaardigheden, hebben bepaalde talenten die niet onderschat moeten worden. En hun eigen seksualiteit proberen ze vaak eigenlijk daarvan af te schermen en privé te houden. Wat bijvoorbeeld,
wat ik me zo goed kan voorstellen, dat heb je natuurlijk, je hebt psychologie gestudeerd. Ik denk dat sekswerkers ook daar veel overlap mee hebben.
Ja.
Maar dat je hoeft niet jezelf mee te nemen naar je werk. Ook al is het zo intiem tussen aanhalingstekens.
Ja.
Want je kunt je ook afvragen hoe intiem het eigenlijk is.
Nou, een leuke in deze is vaak wel dat de partijen die sekswerk als negatief en gewelddadig zien, die zeggen vaak vrouwen verkopen hun lichaam. En sekswerkers zeggen, we verkopen ons lichaam nu, we verkopen een dienst. En we nemen ons lichaam gewoon mee terug naar huis.
Maar ik snap, dus dat komt dus vanuit de gedachtegoed. Ik denk dat dit toch een beetje een christelijk moraal is ook. Van als je als vrouw seks hebt, dan geef je iets weg.
Ja, je geeft iets weg, precies. Je beschadigt jezelf eigenlijk. Je vermindert je waardigheid. Dat is de idee. En inderdaad, je noemt christelijke moraliteit. Religie is natuurlijk naast staten altijd een heel belangrijke factor geweest in de regulering
van seksualiteit. Wat is de uitkomst van die onderdrukking van seksualiteit van vrouwen?
Nou ja, een van de uitkomsten is dat sekswerk nog steeds niet gerespecteerd beroep is. Met dezelfde rechten als andere vormen van werk.
Niet serieus genomen worden.
Niet serieus genomen wordt in die zin. Sterker, illegaal gemaakt wordt.
Ja.
Sekswerk wordt op heel veel manieren onderdrukt, zo erg gereguleerd dat het eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt. Dat is in ieder geval de situatie in Nederland. Dus
je hebt geen veilige of secundaire, geen goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus je kan niet een soort veilige. Precies.
Veel speelt zich af in het verborgene, in de illegaliteit.
Ja.
En dat is juist wat vrouwen kwetsbaar maakt. Want dat is, denk ik, echt een belangrijk punt wat ik zou willen maken. Het beleid pretendeert vaak of claimt bescherming van sekswerkers voor te staan. Maar
hoe beschermen ze nu sekswerkers?
Doordat ze willen geregistreerd worden, willen inzicht krijgen, willen zien waar het gebeurt.
Transparantie,
willen zeggen daar niet, daar niet, daar niet.
Ja.
En hopen daarmee dus, eigenlijk is het de bestrijding van sekswerk pur sang. Proberen sekswerk onmogelijk te maken, dat zou een vorm van bescherming kunnen zijn. Maar juist de illegaliteit, juist de repressie, maakt sekswerkers kwetsbaar. Omdat ze geen rechten hebben, omdat ze geen poten hebben om op te staan. En nu een van de belangrijke elementen in het ontwerp van het beleid wat al jarenlang voor ligt in de Tweede Kamer in Nederland, de wetsregulering sekswerk. Een van de heel belangrijke elementen is de wens voor een register. Alle sekswerkers zouden dan geregistreerd moeten worden. Want
dat is een wens vanuit de overheid.
Dat is een wens vanuit de overheid. Dat gaan sekswerkers niet doen.
Maar is dit vanuit inderdaad een controlebehoefte? Of is
vanuit
dit
een controlebehoefte.
Ja, precies.
Willen weten.
Ik zou er ook heel vervelend vinden als ik dat zou moeten als sekswerker zijn. Dus maar dat snap
Er is ook, het is ook duidelijk aan, want in Duitsland is een jaar of 5, 6 of zo geleden eenzelfde register geïnstalleerd. En daar is het duidelijk dat slechts, nou ja, hooguit 1 op de 5 sekswerkers inderdaad zich laat registreren. Ja. Want er zijn zoveel gevaren aan zo'n register. Zo'n register is nadelig, zowel voor geregistreerden als voor ongeregistreerden. Voor geregistreerden is het nadelig, omdat zo'n register kan gehackt worden. Door criminelen, want die willen best wel weten wat daar allemaal in staat. Maar ook door de overheid zelf. We hebben zoveel verhalen over lekken van registers en van data. Dus dat zou kunnen gebeuren. En de vrouwen die niet geregistreerd zijn, die worden ook heel kwetsbaar. Want die hebben vervolgens dus geen recht.
Precies.
Die moeten in de illegaliteit en hebben geen poten op te staan. Ze kunnen niet naar de politie stappen in geval van geweld en exploitatie. Ze hebben geen bescherming.
Ja, wat inderdaad een groot probleem is, omdat het best een gevaarlijk beroep is. Of er zitten natuurlijk risico aan.
Er zitten zeker risico's aan. Ja. En sekswerkers hebben ook allerlei vaardigheden en voelhorens om te bepalen of een situatie bedreigend is of een klant bedreigend is.
Dus je zegt al het legaliseren natuurlijk van sekswerk. Maar als het gaat om onze cultuur, het heeft een heel slecht imago.
Ja.
Hoe zouden we daar anders naar kunnen kijken?
Nou, we moeten echt kijken naar sekswerk als werk. Dat is om te beginnen de cruciale gedachtenswitch. Ja. Dus sekswerk is geen geweld. Sekswerk is werk. En de omstandigheden moeten gecreëerd worden dat sekswerkers dezelfde rechten hebben als andere werkers. Dezelfde mogelijkheden hebben om zich te organiseren, om goede arbeidsverhoudingen te creëren. En dat is een heel proces, dat moet nog lang gelopen worden.
En ten aanzien van vrouwelijke seksualiteit. Want hoe kan het nou dat we, als we het dan net hebben even aangestipt, van 5000 jaar voor Christus dit ontstaan, we zijn nu zoveel jaar verder. Dit gaat dan toch nooit meer goed komen. Het gaat toch nooit meer echt gelijkwaardig zijn. Dan was het toch al lang gebeurd.
Ja, dat zou je denken. Nou, sterker, we zien zelfs opnieuw, in Europa en elders natuurlijk ook een beweging om toch weer steeds meer nog vrouwen-emancipatiebewegingen, maar ook homo-emancipatiebewegingen minder te financieren. Er is dat hele rechtsconservatieve gedachtegoed wat weer opkomt. Stimulering van gezinsvorming, vooral het gezin wat naar voren geschoven, wat ondersteund zou moeten worden. Dus er is een nieuwe wave, lijkt het wel, van conservativiteit.
Ja, dat hoor ik dus overal om me heen. Want het meest, als ik in het theater sta en we hebben het over seks, dus ik doe veel interactie, dan zeggen heel veel mensen, we zijn toch enorm aan het verpreutsen.
Ja.
En dat is in de geschiedenis altijd in golfbewegingen gegaan, toch? Ja. Het gezin als de hoeksteen van de samenleving. Vrije seks. Ja.
Je hebt altijd golfbewegingen, maar je hebt ook altijd tegenbewegingen. Je hebt ook altijd emancipatiebewegingen. Dus je ziet aan de ene kant nu ook wel dat er is ook een sterke beweging richting veel meer ruim in de seksuele voorlichting. Ruimte geven aan seksueel plezier. Ruimte geven aan de seksualiteit van vrouwen. De gelijkwaardigheid, de gelijke potentie van mannen en vrouwen benadrukken. Die beweging zie je ook. En dat lijkt dan ook weer een tegenbeweging op te roepen van anderen die daar tegen te hoop lopen. Kijk maar in Nederland naar alle kritiek op de programma's zoals Lentekriebels, et cetera.
Ja.
Dus er is altijd een diversiteit in de maatschappelijke ontwikkeling.
Hoe staat Nederland wereldwijd op de kaart als het gaat om sekswerkers?
Als het gaat om sekswerkers,
want we komen toch allemaal wel massaal naar Amsterdam voor de prostitutie?
Ja, slechter dan 20 jaar geleden, denk ik. Ik zie als ik mijn eigen, ik heb dus zo'n 40, 45 jaar dat met het onderwerp bezig ben. En de eerste 20 jaar waren heel erg hoopvol. Want we gingen richting de wetswijziging. We vochten voor de wetswijziging. Ja. We dachten, dan kan er eindelijk iets verbeteren aan de positie van sekswerkers. Als het gelegaliseerd wordt, als het verbod eraf gaat. Maar goed, er is dus heel erg op die regulering ingezet. En de positieversterking is achterwege gelaten. Kijk, in de 90e jaren werd in het Europese parlement nog besloten dat toch echt decriminalisering van sekswerk the way to go zou zijn.
Mm-hmm.
En in 2016 werd aangenomen, het advies aan alle landen om toch vooral klanten te criminaliseren in het verlengde van wat het zogenaamde Zweedse model. Maar alle evidentie sindsdien in landen waar dat is ingevoerd, Scandinavische landen, maar ook Ierland, toont aan dat het sekswerk gewoon over de hele breedte veel moeilijker wordt. Sekswerkers kunnen de beschermingsmaatregelen niet meer nemen om klanten te screenen. Het wordt gewoon onder druk gezet. De mogelijkheid om juist je kracht en je controle en de omstandigheden te ontwikkelen en te verbeteren, die wordt ontnomen.
Ik heb een aantal mannen in mijn leven ontmoet die dan één keer in het jaar naar Thailand gaan om daar seks voor te betalen voor seks. Ja. Heb jij kennis van zaken? Het zijn ook altijd jonge meiden. Vind ik ook tenenkrommend eigenlijk. Ja. Ik heb het zelf echt nooit gezien. Zeg maar sekswerk. Niet. Maar ik kan me er wel een voorstelling bij maken.
Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk hele wrange kanten aan het feit dat daar... laten we het stereotype maar even volgen. Oudere mannen komen met veel geld op zak. Die hele jonge meisjes die uit armoede seksuele diensten verlenen. Dat blijft natuurlijk iets wrangs hebben. Ja. Wat niet, je moet dat ook bezien vanuit die jonge vrouwen die daar toch ook enige mate van mogelijkheden aan ontlenen. Het punt is dat ook in Thailand de repressie strikt is.
En wat bedoel je daarmee?
De bescherming is er niet.
Nee.
En er zijn wel sekswerkerrechtenorganisaties in Thailand die in kaart gebracht hebben wat de positie van sekswerkers is. Die hebben eigenlijk ook aangegeven, de repressie en ook de anti-mensenhandel... organisaties daar plegen eigenlijk meer geweld dan klanten. Want er worden, sekswerkclubs worden binnengevallen, vrouwen worden gedeporteerd, worden gevangen gezet, krijgen boetes.
Oh, ja?
Ja, het is gewoon echt, sekswerkers worden zogenaamd beschermd, maar ze worden op veel manieren eerder als criminelen behandeld dan als slachtoffers. Dus het geweld door de anti-mensenhandelorganisaties in landen als Thailand wordt door sekswerkerrechtenorganisaties daar benoemd als gewelddadiger dan wat ooit aan geweld door klanten gepleegd gaat worden. En dat is ook in landen waar de repressie heel strikt is. Daar zie je ook dat de politie de grootste vijand van sekswerkers is.
Ja.
Want ze worden gechanteerd, er is geweld gepleegd en ze kunnen er niet tegen in het geweer komen. Het geweld door overheden.
God, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd.
Onder een repressief regime is groter
natuurlijk
dan wat er ooit eigenlijk door klanten gedaan kan worden.
Ja, ik zit nu te denken aan. Kijk, ik heb met die hele MeToo-beweging. Ik zit natuurlijk in de theaterwereld. Is het echt. Zijn al die lijken uit de kast toch gekomen? Van machtshebbende mensen. Die. Ook mijn theaterdocenten en regisseurs. En die. Zich heel grensoverschrijdend misdragen hebben. Dus ik krijg ineens zo'n beeld voor me van zo'n politieagent die natuurlijk ook een scheve machtsverhouding heeft met een sekswerker. Ja. En ik kan me daar van alles bij voorstellen. Ja. Hoe ontzettend vernederend dat kan zijn. Ja. Van mensen, mannen toch, vaker in machtsposities.
Ja. En dus als de sekswerker machteloos heeft en geen rechten heeft, dan heeft iedereen die met haar te maken heeft, staat in een heeft een positie van grotere macht en kan die misbruiken als hij kwaadwillend is. En dat zijn heel wat mensen.
Toch is het zo, als we over de grens kijken. Maar goed, het is mijn. Ik ben wel een leek op dit veld. Maar het lijkt toch wel zo dat landen waar veel sekswerk is, ook gewoon wel echt een relatie hebben met de armoede. Zeg. Dus dat het toch.
Uiteraard, het is zeker zo. Dat valt niet te ontkennen. Dat sekswerk voor veel arme vrouwen een mogelijkheid is om toch wat geld te verdienen.
Maar daar komt dat hele slechte imago dan natuurlijk. Wordt daar wel bevestigd dat het dus. Want daar schuurt het al wel weer aan. Is het vrijwillig of niet? Hè? Dus daar.
Ja, maar zoals mijn collega Marjan Weijers altijd zegt. Je kunt 100 keuzes hebben en kiezen voor sekswerk. Hmm. En dan is het een vrije keuze. Je kunt ook 5 keuzes hebben en kiezen voor sekswerk. Dan is het nog steeds een vrije keuze. Hmm. Dus ook in beperktere situaties van beperktere mogelijkheden kunnen vrouwen daar wel bewust voor kiezen.
Ja.
En door die kant niet te benoemen en dat alleen maar als dwang te zien. En sterker dan een beleid te implementeren wat het eigenlijk onmogelijk maakt en het vrouwen dus in nog veel kwetsbaarder positie brengt, werkt alleen maar negatief, dus contraproductief.
Is het wel eens onderzocht of er ook een factor plezier is in arme landen, zeg maar, met dames die ik. En nu heb ik het even niet over minderjarige dames, want dat vind ik eigenlijk gewoon. Maar gewoon volwassen vrouwen.
Ja.
Of ze daar inderdaad ook plezier aan beleven?
Er is vrij weinig onderzoek over de seksualiteit van sekswerkers in hun commerciële contacten. Hmm. Dat is er niet zo heel erg veel.
Hoe zou dat komen?
Ja, dominantie van andere vragen.
Ja, ik kom er sowieso
hoe komen ze, daarin? Als je de geschiedenis van sekswerk onderzoek ziet, dat bulkt het eerste onderzoek in de eerste helft van de vorige eeuw eigenlijk alleen maar. Hoe komen ze er in godsnaam in terecht?
Ja.
En ook heel sterk, wat zijn dat voor vrouwen? Wat is er mis met haar? Dus heel veel onderzoek naar de psychologie van sekswerkers.
Klopt.
Heel veel onderzoek naar het traject erheen.
Ja. Dus dit is misschien nog wel een kans.
De seksualiteit.
Ja, precies. Mocht je nou wetenschappelijke ambities hebben en dit horen. Misschien een leuke.
Ja,
een goed onderzoeksvoorstel. Oké. Ja, hey, zijn er nog onderwerpen van je denkt, dat als het nou gaat om dat hele sekswerk en feminisme, dit vind ik toch nog wel echt even belangrijk om uit te lichten?
Omdat er dus zoveel controverse rondom sekswerk is, proberen mensen heel erg steeds te achterhalen, wat is het nou feitelijk? Is het geweld? Is het werk? Wat is het? Maar sekswerk, wil ik echt benadrukken, is geen statisch, eenvormig fenomeen. Er is enorme diversiteit in sekswerk. De achtergrond van sekswerkers varieert. En het is ook een heel variabel fenomeen. Het verandert ook onder invloed van economische verhoudingen, migratie, technologie, niet in laatste instantie. En ook op basis van beleid. Dus beleid heeft zelf ook invloed op wat het sekswerk is. De waarheid over sekswerk bestaat eigenlijk niet. Hmm. Want het verandert steeds. Het is een dynamisch fenomeen.
Een afspiegeling van de maatschappij.
Het is tot op zekere hoogte een afspiegeling van de maatschappij en van de seksverhoudingen en van technologische mogelijkheden.
Ja.
Sekswerk is heel erg aan het veranderen nu onder invloed van het internet en de mogelijkheden die dat brengt.
Ja.
Dus er is zeker niet één waarheid over sekswerk.
Ja.
En ook de waarheid over sekswerk bestaat niet. Dus de diversiteit en de veranderlijkheid ervan, het feit dat het bestaat onder invloed van allerlei factoren, dat is iets wat ik toch erg wil benadrukken.
En waarom vind je dat zo belangrijk?
Omdat veel mensen de neiging hebben om heel erg naar het stereotype toe te redeneren en alleen maar dat meer te zien. En op het ogenblik is
de. En wat bedoel je daarmee? Dus gewoon de sekswerker als slachtoffer? Of als. Dus
ja,
wat je
want
net beschreef.
Op het ogenblik is het mensenhandelperspectief dominant in de visie op sekswerk.
Ja, precies.
Dus het gaat allemaal niet meer over sekswerk. Het gaat allemaal over bestrijding van mensen.
Ja.
Dus dat is een beeld. Als je dat beeld voor ogen hebt, als je door die bril naar al het sekswerk kijkt, dan is dat een veel te beperkte, bril.
Precies.
En dan zie je allerlei andere realiteiten.
Ja.
Die misken je.
Ja.
En dat betekent dat je dus ook geen, als je dat als beleidsmaker doet, dan kun je dus geen goed beleid ontwikkelen. Want je ziet niet wat er werkelijk aan de hand is.
Ja.
Ook wel interessant is dat ook dat beeld van mensenhandel, dat kent ook een hele hoge mate van stereotypie. Want wat stelt iedereen zich daarbij voor? Een zielige vrouw die door een groot crimineel gedwongen wordt om in sekswerk werkzaam te zijn en daar heel veel klanten moet bedienen.
Ja.
Dat bestaat bijna niet. Die vorm bestaat bijna niet. Heel erg weinig. En we zien ook in Nederland dat als je kijkt naar de mensenhandelzaken die aan de orde zijn geweest, die dus sowieso, dat zijn er al veel minder dan het idee over de duizenden slachtoffers van mensenhandel die er zouden zijn, pretendeert. Maar als je kijkt naar de mensenhandelzaken, dan gaat dat zelden over vrouwen die misleid zijn tot het werk, of die gedwongen zijn tot het werk.
Mm.
Het gaat veel meer over dwang en exploitatie in het werk.
Mm-hmm.
Dat zijn de meeste mensenhandelzaken die gediend hebben.
Is er veel uit Amerika overkomen waar je deze kant op?
Ja, enorm, enorm veel. Sowieso is er eigenlijk sprake, hebben mensen wel gezegd, van in de laatste decennia een Amerikanisering van het seksuele gezondheidsbeleid en seksuele gezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg.
Hoe zit dat dan in Amerika?
Nou ja, er zijn zeker onder Bush, de regering Bush is daar heel belangrijk in geweest, hebben allerlei programma's gelanceerd. Kijk, de AIDS-epidemie was natuurlijk ook een trigger voor allerlei vormen van seks gericht beleid en financiering van projecten. En de Amerikanen zijn daar heel groot in. Hebben natuurlijk ook, we financieren heel veel wereldwijd. Maar hebben heel erg, bijvoorbeeld van nationale en internationale NGO's, dan geëist dat ze een prostitution loyalty oath claimden. Dat was dan een voorwaarde om überhaupt geld te krijgen. Dus moesten sowieso beloven dat ze niet sekswerk zouden bedienen. Dat ze niet sekswerkers zouden ondersteunen. En er zijn, nou ja, ook abortusbeleid is onder deze noemer enorm. De abortushulpverlening enorm beperkt wereldwijd. Ja. Maar je ziet ook de enorme groei van die fundamentalistische christenen in de Verenigde Staten, die ook heel erg tegen sekswerk te hoop lopen en die heel veel geld hebben uitdelen aan antisekswerkorganisaties, die dan nu ook allemaal opereren onder de noemer van mensenhandelbestrijding, maar dus eigenlijk het sekswerk bestrijden en sekswerk onmogelijk maken. En nogmaals, het kan
en
niet genoeg
nou
gezegd.
En wat nou als ze nou... Ja?
Nou ja, ik wou zeggen, nogmaals, kan niet genoeg gezegd worden. Het is dus juist die bestrijding die de positie van sekswerkers kwetsbaar maakt.
Moeilijk maakt. En zou het ook, ze zeggen dan, sekswerk, het is het oudste beroep van de wereld. Wat nou als het uitsterft?
Het is niet het oudste beroep, maar commerciële seks zal naar mijn idee ongetwijfeld blijven bestaan. Het valt niet meer weg te denken. Dus die hele idee ook van overheden die denken, als we het nou maar heel strikt reguleren, dan houden sekswerkers er wel mee op. Dan zal het wel verdwijnen. Nou, dat is een volkomen ineffectieve en heel naïeve gedachte, want dat zal niet zijn. Omdat het ook gewoon een vorm van seksueel verkeer is, tegen een aparte, duidelijke, door volwassenen overeengekomen uitwisseling van geld. Maar ook omdat het is ook een manier om geld te verdienen.
Heb je zelf wel eens gedacht, ik ga zelf sekswerker worden?
Echt dat ik het ging worden, dat heb ik niet gedacht. Maar ik ben wel bewust geworden van allerlei vormen van uitwisseling die ook in mijn eigen seksuele contacten een rol speelden.
Het heeft je wel beïnvloed.
Het heeft me wel beïnvloed. Ja. En ik heb, ja, het heeft me wel inzicht gegeven in hoe mannen en vrouwen met elkaar seksueel verkeren. Maar ik heb nooit de stap gezet. Ik denk dat ik dat niet gedurfd had. Want je moet stevig in je schoenen staan om dat te kunnen doen.
Ja.
En gelukkig staan heel veel sekswerkers ook stevig in hun schoen. En dat zou ondersteund moeten worden.
Ja. 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 Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn.
Alsjeblieft.
Is er nog iets wat je zou willen delen?
Nee, ik denk dat ik dan toch gewoon opnieuw de hoop zou willen uitspreken dat dat onze komende regering beter met sekswerk omgaat dan onze regering in het verleden. Als ze elkaar niet alleen maar in de haren vliegen en, en alle beleid onmogelijk maken, want dat dreigt nou wel een beetje.
Is er nog een concrete sekstip die jij hebt aan de luisteraar?
Realiseer je dat seks enorm onder druk staat van allerlei vormen van normativiteit en stereotypie. En probeer daarin dan toch je weg te vinden die voor jou de goede is.
Tot zover, Ine. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je, laat een review achter. Maar allerbelangrijkste, word vriend van de show. Dat kan al vanaf een eenmalige donatie van €4. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende! I'm gonna make you mine.